De meerderheid heeft het altijd fout. Punto. Eigenlijk is het gewoon te gek voor woorden dat we met elkaar dit niet al veel sneller kunnen waarnemen. Het is elke keer de meerderheid die het totaal mis heeft. En het is elke keer zeg maar, het domme geld. Het zijn de retailers die achteraf, wanneer overduidelijk de lucht erin zit, dan pas stappen zij in, dan kopen zij. En dan is de rotatie achter de schermen al lang en breed aan de gang. Als we alleen naar de hype kijken en alleen naar de nieuwsartikelen kijken en alleen naar de interviews kijken van de CEO's en naar de toffe podcast, waarin alleen maar leuke mensen komen te spreken over toffe bedrijven met leuke ideeën, met een mooi verhaal. Natuurlijk wil je daarin geloven. Natuurlijk vind je dat gaaf. En natuurlijk denk jij dan dat jij een edge hebt, want jij hebt maar liefst 3 podcasts beluisterd. Dus jij, my friend, hebt een edge met betrekking tot de AI trade. No, you fucking don't. Je hebt die edge niet. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag gaan we een macro-update met elkaar verzorgen, waarbij we bespreken de hype cycles en kapitaalrotatie. Met als slagzin eigenlijk, de volgende grote trade voelt nooit als de meest logische. Ik heb daar gelijk, voor de mensen die kijken op YouTube, die krijgen vandaag een hoop beeldmateriaal erbij met allemaal bevestiging van grafieken, kapitaalrotaties uit het verleden. Natuurlijk voor de favoriete podcastluisteraar die alleen audio beluistert, ga ik natuurlijk je er zo goed mogelijk doorheen praten, zodat je niks mist als je lekker in de auto zit. Maar de afbeelding die je ziet is eigenlijk een soort kwadrant waarbij je linksboven ziet de Nifty 50's. Die we natuurlijk met elkaar gaan bespreken. De dotcom-bubbel, de housing-bubbel en de crypto-bubbel van 2021. En eigenlijk is het iedere keer hetzelfde. Ik denk dat dat de belangrijkste opmerking is om mee af te trappen. De meerderheid heeft het altijd fout. Punto. Eigenlijk is het gewoon te gek voor woorden dat we met elkaar dit niet al veel sneller kunnen waarnemen. Het is elke keer de meerderheid die totaal mis heeft. En het is elke keer zeg maar, het domme geld. Het zijn de retailers die achteraf, wanneer overduidelijk de lucht erin zit, dan pas stappen zij in, dan kopen zij. En dan is de rotatie achter de schermen, de kapitaalrotatie, is al lang en breed aan de gang. Waardoor je eigenlijk de nieuwe shift weer mist, waar juist het meeste geld te verdienen is. Vandaar dat we het gaan hebben vandaag over een aantal van die hype cycles. Kapitaalrotaties, hè? Want die hype cycles die zorgen uiteindelijk voor dat kapitaal roteert naar waar er op dat moment minder hype is. En ik ga je aantonen met voorbeelden uit het verleden dat het inderdaad elke keer best wel op zich te herkennen valt. En dus wil ik eigenlijk ook naar de trade van vandaag om te kijken of jij en ik dat weer kunnen herkennen. En dan heb ik het natuurlijk over de AI trade. Maar een hele belangrijke disclaimer voordat ik verder ga met tetteren. Natuurlijk, niets in deze aflevering is bedoeld als investeringsadvies. Niemand kan de toekomst voorspellen en ik al helemaal niet. Dus alles is ter lering en vermaak. Maak je niet al te druk en gebruik gewoon de kennis en inzichten die we hier met elkaar delen. Want dat is uiteindelijk wat we natuurlijk doen bij de Mark My Word Show. Bij Beyond Scene, hè, ons bedrijf Bitcoin Economics on Scene, waarbij we een community hebben, waarbij we elke week met onze leden hier specifiek over praten, ben ik het aan mijn stand verplicht om in ieder geval hoog over een gedeelte van die alfa gewoon in de podcast te delen. En wat de afgelopen tijd heel veel aandacht vraagt, hè, bij onze leden is natuurlijk van wanneer stap ik nou waarin? Want de hype is real, weet je wel. De hype rondom die AI trade, de hype rondom de laatste IPO, de SpaceX IPO, is dusdanig serieus dat mensen het natuurlijk moeilijk vinden om op hun handen te blijven zitten. Sterker nog, ik word godganse dag gebeld, moet ik niet ook in die AI trade stappen? Ik weet en ik realiseer me dat ik bij sommige zaken al wat laat ben, maar als ik de beloftes hier en daar lees en hoor, dan gaat het toch wel een tijdje door. Weet je, dan gaat dit zo godschuwelijk veel economische productiviteit opleveren, dat er nog zo godschuwelijk veel geld te verdienen is, dat we hier toch met elkaar wel van moeten profiteren. Nou, nu sluit ik niks uit. Hè? Ik heb net zojuist een disclaimer geplaatst dat niemand in de toekomst kan kijken en ik al helemaal niet. Maar we gaan wel eventjes haarfijn hier doorheen om te kijken of dat inderdaad het geval is. Hè? Is het inderdaad het geval dat je op dit moment nog in die AI trade moet stappen om significant te winnen de komende tijd, omdat er inderdaad enorm veel economische productiviteit uit die AI hoek gaat komen, waardoor we met elkaar nog godschuwelijk veel geld kunnen verdienen. Nou, dan beginnen we natuurlijk even met wat er de afgelopen week is gebeurd. De SpaceX IPO, hè? De SpaceX SpaceX is naar de beurs gegaan en dat was een groot succes. De SpaceX IPO of de SpaceX aandeel ging naar de beurs op $135 per aandeel. En nog voor het sluiten van de markt was die al op 161. Met een mooie headline: SpaceX IPO takeaways. De SpaceX closes at 161, jumping 90% after record debut. Althans, voor nu. Maar als we dan vandaag gaan kijken, hè, want ik neem dit vandaag op dinsdag 16 juni. Dus dit, wanneer jij dit kijkt, is waarschijnlijk woensdag 17 juni of in ieder geval in het verloop van die week. En daar zie je dat SpaceX inmiddels al opgekropen is tot $192 per aandeel. Nogmaals, die is live gegaan op 135, staat inmiddels al op 192. En nogmaals, jij en ik moeten ons natuurlijk gaan afvragen, willen wij daar dan ook in stappen? Willen we überhaupt het restant van die AI-hype oppakken? Willen we daar met ons vermogen naartoe? Of gebeuren er andere zaken al achter de schermen waar we rekening mee moeten houden? En kunnen we niet beter andere dingen doen? Nou, aan het einde van deze podcast kom ik natuurlijk terug op deze trade om te zeggen wat ik ga doen en waarom ik dat ga doen en wat ik daar zeg maar nog van verwacht. Maar daarvoor wil ik natuurlijk eerst even zoals altijd, zoals jullie van mij verwachten, de zaak maken met bewijs. Met een stukje historische precedenten, hè, met historische kennis en inzichten, waar ik natuurlijk bekend om sta. Dus dat gaan we even oppakken. De hype cycle kapitaalrotatie voorbeeld 1. Dan pak ik de jaren 70 er even bij, dames en heren. De Nifty 50's, waar alles en iedereen dacht, dit kan niet stuk. Deze bedrijven die hebben onbegrensde mogelijkheden. Maar tegelijkertijd weten we inmiddels, want we leven natuurlijk nu in 2026, weten we wat er toen op een gegeven moment gebeurd is met al die succesvolle aandelen. Denk even aan de groeiaandelen van destijds. Hè? Dat waren IBM, Coca-Cola, McDonald's, Xerox, Polaroid. De 5 iconische Nifty 50 bedrijven. Hele bekende groeibedrijven uit de late jaren 70 en late jaren 60 en de vroege jaren 70. Als je artikelen erbij pakt hè, van die periode, en dat heb ik natuurlijk gedaan in mijn research. Zowel zeg maar in die periode dat alles onbegrensde groei beloofde als wat daarna gebeurde, dan zie je eigenlijk dat de mainstream media artikelen het in ieder geval altijd fout hebben. Maar niet alleen de mainstream media artikelen, ook de experts, hè? Dus de economische experts, de macro-economische analisten van die periodes, die zitten er bijna altijd naast. En in sommige gevallen is dat gewoon omdat ze, bij wijze van spreken, hun boekje spreken. Hè? Ze willen natuurlijk dat de mensen die hun rapporten lezen en of kopen, of het geld dat zij managen, dat die niet in angst raken, waardoor ze eigenlijk een min of meer zijn, beveld met hun incentives. Maar vaak zijn het ook gewoon mensen die schrijven voor de grotere kranten en die soort van kennis van zaken hebben, die jou en mij eigenlijk gewoon in de maling nemen met onzin. En ik ga dat ook bewijzen, hè? Want de markt besloot destijds namelijk anders. Hè? Dus we zagen al die artikelen rondom Coca-Cola, IBM, McDonald's, Xerox, Polaroid, eigenlijk rondom de hele stockmarket. Jongens, dit gaat nog wel even door, man. Dit is, wat ik zeg, onbegrensde groei. Dat gaat nooit stoppen. En hier heb ik een fantastische grafiek gescreenshot, die ik zelf natuurlijk erbij gepakt heb, waarbij je de S&P 500 ziet versus de Dow Jones versus gold en silver. En ik heb het al getiteld hier, die grafiek, de markt besloot anders. Want wat deed de markt namelijk aan het eind van de jaren 70? Nou, er gebeurde in ieder geval verdomd weinig in de S&P 500 en de Dow Jones. He, dat ging eigenlijk helemaal de kloten, mede door die inflationary period waar we destijds in terechtkwamen. Maar als je dan ziet wat goud en zilver hebben gedaan vanaf die decade, die zijn eigenlijk de S&P 500 en de Dow Jones gaan outperformen later in die decennia. En als je hier kijkt, dan zie je dat het niet zomaar outperformen is. Je ziet echt hele hoge percentages. Je ziet dat goud hier 500% is gegroeid ten opzichte van de S&P 500 en de Dow Jones. En zilver zelfs nog meer, 1250%. Let wel, jongens. Dit was dus ten tijde van een periode dat iedereen op dat moment nog steeds dacht in eerste instantie van, ja jongens, dit gaat gewoon alleen maar naar de lucht toe. Nou, dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Wat ik leuk vind is dat je altijd moet rekening houden met de narratief. Ik heb het hier getiteld als Beware of the Narrative. Want op het moment dat de S&P 500 of dat de stock market groeit, dan verwacht iedereen altijd dat het nog door kan groeien. Dan verwacht iedereen altijd dat er niet echt een reden is of een aanleiding is dat dat gaat stoppen. En wat we over het algemeen zien, en dat zie je vaker door de geschiedenis heen, is dat natuurlijk het een soort pendulum swing is. Dus met andere woorden, al het kapitaal wordt aangetrokken door de speculatie, door het narratief en door de psychologie. En daardoor gelooft men dat het alsmaar verder omhoog kan gaan. Maar doordat al het kapitaal naar één kant gaat van bijvoorbeeld de markt of van de industrie of van de wereld, dan is er van huis uit mal investments, oftewel te weinig kapitaal, richting de andere kant van de economie te gaan. En dat zijn vaak dan die grondstoffen die benodigd zijn om uiteindelijk weer verder te kunnen gaan met elkaar in productie. Dus op het moment, jawel, dat de S&P 500 of de topaandelen het fucking goed doen, dan zie je dus dat er te weinig kapitaal beschikbaar is voor de saaiere kant van de economie en dat zijn de grondstoffen. En daardoor zie je vaak zo'n grondstoffencyclus ontstaan, oftewel in het Engels een commodity cycle. Nou, ik heb dus nu aangetoond dat die Nifty 50's, waarin iedereen dacht dat het niet opkomt, dat toen inderdaad goud en zilver, ja goed, de markt ruimschoots geoutperformed hebben. En dat je dus absoluut in die grondstoffencyclus had moeten zitten als je op dat moment geld wilde verdienen. Maar nogmaals, beware of the narrative. Want ik heb hier een oud krantenartikel erbij gepakt van 1978-1980. En dat is getiteld The Changing Gold Market. En daarin stond min of meer, ik kan wel een stukje voorlezen. Why have the price of gold been so volatile and risen so sharply above the levels of early 1970s? And the author comments on the factors affecting supply and demand that played a role in the dramatic turn of the market. En als je het artikel leest, dan zie je eigenlijk allemaal verklaringen waarom goud terecht veel hoger staat en op dit moment nog steeds hoger groeiende is dan jawel de stokmarkt. Let op, check even de data, oké? Okay? Want de datum van dit artikel, hè, dus wanneer dit eigenlijk geschreven is, dat is in de jaren 80 en dat gaat over 1978-1980. En ik heb een ander artikel erbij gevonden, dat is van Money and Banking in augustus 13, 1979. Nogmaals, check de datum. Weer een voorbeeld van Beware of the Narrative, want dat is namelijk getiteld The Death of the Equities. How inflation is destroying the stock market. En dan zie je een heel artikel met waarom het allemaal naar de kloten gaat en het niets meer waard zou zijn of zou worden. Let op, check de datum 1979 en die andere was in 1980. Nou, en hier heb ik nogmaals eventjes gewoon van de gelegenheid gebruik gemaakt om een long-term chart erbij te pakken van gold versus stocks long-term price chart. En wat je daar ziet, en dan vind ik het vooral belangrijk dat je even die eerste periode erbij pakt, want die hebben we tot nu toe besproken. Dan zie je daar dat vanaf de jaren 70 inderdaad die aandelen van de S&P 500 index eigenlijk helemaal geen kloten meer deden. Voor 11 jaar lang zijwaarts af en toe naar beneden. Natuurlijk wel een bear market rally, maar geen nieuwe all-time high gemaakt. Tot eigenlijk, jawel, en daarom zei ik, let op de datum, tot 1981. Dus wat ik hier maar weer eens mee wil zeggen is, het narratief rondom de stocks, wat uitermate bullish, er was extreme hype, eind jaren 60, begin jaren 70, precies op het moment dat die S&P 500 nergens meer naartoe gaat. Ja, hij piekte iets later. Volgens mij, als ik het goed heb hier, piekte die in 1972. Dus hij was nog eventjes een klein beetje vooruit gegaan. Dus die mensen dachten, ja, zie je, het ging allemaal goed. Om vervolgens kei en keihard te corrigeren. En in diezelfde periode goud dus keihard omhoog ging. Echt met multiples ten opzichte van de aandelenmarkt. Let wel, de term opportunity cost is ook een serieuze term die je altijd in rekening moet houden. Dat ook al gaat jouw aandeel waar je op dat moment in zit niet heel hard naar beneden, maar eigenlijk gewoon alleen maar zijwaarts voor een hele lange tijd, dan kun je denken, ik heb niet veel geld verloren. Jawel, je verliest sowieso in termen van inflatie, want je dollar of je euro waar je het in meet wordt minder waard. Maar dat gezegd hebbende, diezelfde euro of dollar kan je niet nog een keer investeren. En dat is de opportunity cost van die investering die op dat moment zijwaarts gaat, want je had het dus ook in goud kunnen stoppen die op dat moment zwaar ging outperformen. Maar nogmaals, kijk even naar de data van de twee stukken die ik net heb genoemd, de twee artikelen die ik heb genoemd, die waren in 1979 en 1980 geschreven. Precies op het moment, jawel, dat goud piekte, dat goud klaar was na 10 tot 11 jaar, hè, toen ze allemaal redenen proberen te zoeken en te schrijven waarom goud terecht in een boelmarkt zit en waarom het terecht veel meer waard is, bla 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 bla. En de debt of the equities. En precies op dat moment corrigeert goud naar beneden voor een hele lange tijd. En gaan de equities uiteindelijk een bodem vinden. En vervolgens keihard rallyen voor een hele lange tijd. Dit, dames en heren, dit gaat over kapitaalrotaties. Dus is op dat moment te veel kapitaal richting de ene kant van de economie gaan, te weinig naar de andere kant, dan roteert dat achter de schermen en blijven de backholders hangen. De mensen die op de latere fase zijn ingestapt, die blijven hangen en moeten verdomme 10 jaar wachten op een nieuwe all-time high als het niet langer is. Diezelfde mensen, die worden pas wakker als het te laat is, denk op dat moment, oh shit, misschien moet ik toch in goud zitten. Ga natuurlijk eind jaren 80 pas in goud, als goud in een blow-off top zit. En precies op dat moment corrigeert goud naar beneden, gaat juist de S&P 500 weer omhoog. Dit is wat psychologie doet. En dit sluit ook aan bij de vorige podcast die ik alleen heb opgenomen 3 episodes geleden, waarbij de psychologie zo relevant is dat je juist niet in gaat stappen op het moment dat je euforisch voelt, op het moment dat je het gevoel hebt dat je aan het jagen bent, maar dat je juist gaat nadenken over investeringen die op dat moment niemand wil hebben en waarbij de mainstream artikelen eigenlijk zeggen dat het dood is. Dat is het bewijs van het eerste deel van deze podcast. Nou, dan gaan we even naar het tweede voorbeeld toe. De tweede voorbeeld van de hype cycle en kapitaalrotatie uit de recente geschiedenis, namelijk de dotcom-bubbel 1990-2001. Van internet hype naar goud en hard assets. Eigenlijk hebben we daar een soortgelijke situatie meegemaakt als die we eind jaren 60, begin jaren 70 hebben meegemaakt. Want als we daar, en sommigen van jullie kunnen dat misschien nog wel herinneren. Jongens, dit ging natuurlijk over de opkomst van het internet. En er zaten enorme beloftes aan dat internet. En achteraf gezien, als je nu bekijkt, allemaal volledig terecht. Er was inderdaad een extreme waarde onder het internet met een enorme toename van de economische productiviteit van de hele wereld. Maar dat betekent niet dat de eerste bedrijven die op dat moment opkomen op die eerste inventie, wat op dat moment internet was, dat die dan ook gelijk die waarde vertegenwoordigen. En, by the way, dat als de markt er dan via euforie instapt, dat het dan ook allemaal gerechtvaardigd is, die waardes die ze op dat moment vertegenwoordigen. Hè? Is dat gerechtvaardigd? Dus die dotcom madness. Voor de mensen die zich dat herinneren, hè, want je kan er natuurlijk heel veel over lezen en er zijn ook enorm veel boeken over geschreven. Ik heb ze allemaal gelezen, allemaal mateloos interessant. Maar uiteindelijk komt het gewoon op het volgende neer. Er waren allerlei websites die toen opkwamen. Hè, salon.com, cnet.com, ivillage.com, kiddy.com, cbssportsline.com. Je kon het zo gek niet bedenken. En er waren allemaal van die IPO's. Hè, ik bedoel, does that ring any bell? Allemaal IPO's. Die gingen naar de beurs toe dus. Allemaal bedrijven. Want die zouden in de toekomst namelijk zo gigantisch veel waarde gaan vertegenwoordigen. Dat iedereen, hè, want de markt is forward looking, nu alvast erin stapte. Want als die multiples eenmaal zouden komen. Hè, als die bedrijven eenmaal hun waarde zouden inlossen. Ja, dan zat jij er maar vroeg bij. En heb jij die multiple over een paar jaar te pakken. De grap is natuurlijk ook hier weer dat ik allemaal artikelen erbij heb gezocht. En daar heb ik een paar van in deze presentatie gezet. Waarbij je dus weer kunt zien dat de economisten, de analisten, het gewoon weer allemaal bijna niet zagen aankomen. Hier zie ik een artikel. The new economy is stronger than you think. Raag aan wanneer die geschreven is. Jawel, november, december 1999. Voor de mensen die goed in hun geschiedenis zitten, die weten dat die dotcom toen dus al bijna ging ontploffen. He, in eerste, dus het, ook met de arrogantie waarmee er geschreven wordt, is mega interessant. Want die zie je nu ook bij de AI-trade namelijk. He. Van ja, mensen denken weer dat het de dotcom-bubbel is, maar ze hebben geen idee wat er allemaal uit voort gaat komen. Het is zo enorm dit, zo enorm dat. Mensen hebben geen idee. Nou, iedereen hypte natuurlijk in. Nogmaals, ik vergelijk hier niet AI met de early fase van het internet. Ik vergelijk puur de psychologie en de hype en al de artikelen die ik op dit moment tegenkom. Maar ik lees het even voor. The new economy is stronger than you think. Chicken Little told us that the sky was falling. Alan Greenspan and his cohorts at the Fed would have us believe it just might. What with the irrational exuberance of the capital market and their increasing fear that inflation may soon rear its ugly head. Let op. Want hier zegt de schrijver, I'm here to assure you that Chicken Little and Alan Greenspan have a lot in common. They fret for no good reason. The sky, that is the US economy, is just fine. Thank you. In fact, it's never been better. Oké, nou, voor de mensen nogmaals, die weten wat er uiteindelijk is gebeurd. Die zijn er snel achter gekomen dat dat dus niet het geval was. Sterker nog, het was misschien wel erger dan iemand ooit heeft durven dromen. Kom ik zo meteen op terug, want het is wel belangrijk, en dat zie je nu ook, dat er wel signs waren. Weet je, ook in die fase waren er tekenen die jij kon waarnemen. Of ook artikelen die je wel kon lezen of serieus kon nemen. Waaruit bleek van, hé, wacht even. Er zijn ook wat argumenten te bedenken waarom het niet zo goed gaat. En dat waren dan toch vaak wel mensen die wat onder de kap probeerden te kijken. Dan heb ik het niet over de doom en gloomers. Want die roepen namelijk al 40 jaar elke recessie. Terwijl er misschien twee zijn geweest, weet je wel. Daar heb ik ook broertje dood aan. Maar een artikel hier van iemand van Jack Willoughby. Dat was op March 20, dus 20 maart 2000. Dichterbij de bubbel die burstte. Die daarop zei, warning. Internet companies are running out of cash fast. En dan zegt hij, when will the internet bubble burst? For scores of net upstarts, that unpleasant popping sound is likely to be heard before the end of this year. Start for cash. Many of these companies will try to raise fresh funds by issuing more stocks or bonds. But a lot of them won't succeed. Nou, dit soort artikelen, dames en heren, die zie je nu ook voorbij komen met betrekking tot de AI-trade. En nogmaals, dat geldt dus niet voor alle bedrijven in de AI-space. Het is natuurlijk altijd makkelijk om een industrie onder één hele kam te scheren. Dat is natuurlijk niet het geval. Maar het punt is natuurlijk wel dat jij en ik, weet je, als we alleen naar de hype kijken en alleen naar de nieuwsartikelen kijken en alleen naar de interviews kijken van de CEO's en naar de toffe podcast waarin alleen maar leuke mensen komen te spreken over toffe bedrijven met leuke ideeën, met een mooi verhaal. Natuurlijk wil je daarin geloven. Natuurlijk vind je dat gaaf. En natuurlijk denk jij dan dat jij een edge hebt, want jij hebt maar liefst 3 podcasts beluisterd. Dus jij, my friend, hebt een edge met betrekking tot de AI-trade. No, you fucking don't. Je hebt die edge niet. Je moet namelijk verder onder de motorkap kunnen kijken en je moet niet alleen begrijpen hoe je die bedrijven, zeg maar, individueel kunt analyseren en in hoeverre ze daadwerkelijk winstgevend zijn. Je moet ook nog begrijpen in welke fase de macro-economie zit en of de komende periode dan een intelligente, interessante periode kan zijn om daar dan nog een soort van late hype cycle in te stappen. Want laten we wel wezen, echt vroeg ben je natuurlijk niet meer. Nou, om terug te gaan naar die dotcom-bubbel. Je raadt het al, hè? Ik heb net wat artikelen erbij gepakt die dus in 1999 en 2000 kwamen. Nou, hier kijk je naar een grafiek voor de mensen die luisteren in de audio-podcast. Weer eenzelfde printscreen heb ik gemaakt, zelf opgezocht. S&P 500 versus Dow Jones, net als net in die periode van de jaren 70. Nu in de periode vanaf 2000 tot 2012, 11. Zie je S&P 500, Dow Jones versus goud en zilver. En yes, yet again begon de outperformance van goud en zilver toen die bubbel natuurlijk burstte in 2001. Toen gingen goud en zilver als een gekko, in eerste instantie rustig, maar uiteindelijk als een gekko omhoog. En dat heeft ervoor gezorgd dat je bij goud een ruime keer 5 hebt gepakt als jij in 2002, 2003 goud kocht. En zilver is zelfs een keer 8 of een keer 9 gegaan in diezelfde periode. Kijk, en hier is het natuurlijk weer interessant. Want dus ook toen ontstond er een kapitaalrotatie, late hype cycle van een S&P 500, Nasdaq-achtige industrie, rotatie naar grondstoffen. Weer was er een fase waarin alleen maar kapitaal richting die beloftes ging van de toekomst, software, internet, tech side of things. En uiteindelijk kwam er natuurlijk juist weer krapte, schaarste en kwamen er problemen in de supply chain bij de grondstoffencyclus. Oftewel, een nieuwe commodity cycle was daar geboren. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyondseen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. Maar Dames en heren, en dat vind ik eigenlijk belangrijk om te vermelden, want ik loop hier natuurlijk wel een beetje wijs te toeteren, maar in het moment is het natuurlijk allemaal hartstikke lastig. Hè? Achteraf heeft iedereen altijd gelijk en achteraf kan iedereen het zien aankomen. Dus de kunst van een podcast als deze is dat wij gaan reflecteren op onszelf en gaan inproberen te schatten hoe de situatie van vandaag de dag is en of het daar weer zo'n situatie kan gebeuren. Nou wil ik wel even erbij gezegd hebben dat die hubris, die arrogantie in de stockmarkt ook altijd plaatsvindt bij de goldbugs en bij de commodity cyclers. Hè? Die altijd maar roepen commodity cycle, totdat ze een keer gelijk hebben, weet je wel. Ze lijken achteraf in hindsight altijd alsof ze super slim zijn, maar ze roepen het al die tijd al, terwijl ze opportunity cost outside de stockmarket zitten. En al die tijd hebben ze goud en zilver gezeten, tot alleen maar Cyrus naar beneden ging. En dan steekt hij ineens de kop op. En then they declare victory. Right? Zo lust ik er ook nog wel een paar. Dus ik ga ook proberen om die arrogantie bij mezelf in ieder geval een beetje te temperen. En vooral wijs te doen voor dat het zover is, weet je wel. Niet achteraf. Achteraf kan iedereen een podcast opnemen. Ik zei het toch. Nee. We gaan het van tevoren doen. Dus daar is deze podcast voor. Dames en heren, ook hier wisten de goldbugs het weer zeker in 2011. Terwijl precies daar de bear market van goud weer begon. Dus ik heb echt allerlei artikelen gezien en voorbij zien komen in 2010, 2011. Ja hoor, declare victory. Ik zei het toch, weet je, de aandelenmarkt is kaar. Crisis na crisis, et cetera, et cetera. Maar precies op dat moment, als zij dan tof gaan lopen doen, dat was ook gelijk de top in goud. Zoals je hier kunt zien, heel mooi, ergens eind 2011 piekte goud en ging het enorm lang naar beneden en zijwaarts, tot het pas weer zijn kop boven het maaiveld uitstak, ergens rond 2021, 2022. En daar gaan we het ook even over hebben, want nou komen we wat dichter bij het hier en het nu. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat jij begrijpt dat als we hype cycles hebben, en daarom, het sluit aan bij podcasts die we eerder hebben opgenomen, dat is puur psychologie, dat is puur hebzuchtigheid, greed, die gierigheid die er dan op dat moment bestaat voor iedereen die vrij snel rijk wil worden. En als je er eenmaal rijk mee wordt, dan gaan de mensen die daar succes mee hebben gehad, die gaan er ook over roeptoeteren in elk kanaal. Dan komt het dommere geld die er te laat bij was en trapt er ook in om vervolgens de backholder te zijn van de grote instituties en partijen, het slimmere geld dat op dat moment al aan het roteren is uit datgene wat gehyped wordt op weg naar datgene wat door iedereen doodverklaard is. Nou, dus dan heb je nog een laatste voorbeeld. Voorbeeld 3, de hype cycle van de software trade. Hè? Dus op het moment wat ik eigenlijk net zei, dat de goldbugs zeiden van, hey, zie je, wij zijn de slimste mensen op aarde. Wij hebben flink geld verdiend, terwijl jullie allemaal naar de kloot zijn gegaan. Eigenlijk vanaf de dotcom-bubbel is de S&P 500 en de Nasdaq zijn eigenlijk zijwaarts bewogen tot zelfs na de huizencrisis die toen ontplofte. Dus die is wel hersteld tussen 2002 en 2007, maar ging toen alleen maar verder naar beneden en heeft nooit een nieuwe all-time high gemaakt. En precies toen goud natuurlijk die high maakte, ontstond natuurlijk een nieuwe cycle van, jawel, de software trade. En alles en iedereen die op dit moment succes heeft gehad in investeren, heeft vooral geld verdiend met die software trade en leeft nog in een recency bias. Namelijk, die denken nog steeds dat dat voor altijd doorgaat, net zoals in het verleden, die Nifty 50's. Mensen die op dat moment geld in de stockmarkt hadden verdiend, dat ging zo lang zo goed. Die hebben eigenlijk alleen maar geld verdiend en die konden zich op geen enkele wijze voorstellen dat dat überhaupt een keer voorbij zou gaan. Laat staan dat goud en zilver, weet je, van die saaie non-performing assets zonder yield, dat die uiteindelijk dan die S&P 500 en die aandelen zouden outperformen. Nou, ik heb net in de podcast al duidelijk laten zien dat ze het falikant mis hadden. En hier hadden de goldbugs het weer lang mis, hebben heel veel geld verloren door in die trade te blijven zitten terwijl daar niks te verdienen was. En hebben nieuwe investeerders die op dat moment in de software trade geloofden, hebben heel veel succes gehad. Maar ik heb er heel duidelijk bij gezet, tot 2022. Dus je ziet een kapitaalrotatie van die commodity cycle, van die grondstoffencyclus, want op dat moment is daar schaarste. Op dat moment is daar niet alleen geld te verdienen, maar zijn de investeringen daar ook benodigd om weer ervoor te zorgen dat er een volgende fase in de economie, in de industrie kan ontstaan. En op een gegeven moment is die fase dan voorbij en roteert dat kapitaal dus naar die software trade. Uitermate interessant. Mensen hebben ziek veel geld verdiend in deze trade. En, dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste, weet je nog welke bedrijven dat zijn? Dat zijn natuurlijk bedrijven als Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Nvidia. Je kent ze wel. Maar het belangrijkste vind ik is dat Amazon en Microsoft, die waren er al bij de dotcom-bubble. Die zijn toen wel heel hard geraakt. Dus die belofte van het internet, die werd gedaan, die was weliswaar terecht, alleen nog niet realistisch op die kortere termijn. En dat moet je even vasthouden naar die AI-trade. Daar moet je even over nadenken als we het dadelijk gaan hebben over de hype rondom AI en de te verwachten economische productiviteit en dat even afzetten tegen de tijd wanneer je dat daadwerkelijk verwacht en in hoeverre de bedrijven die op dit moment hoge multiples maken, al die bedrijven zijn bij wie dat gerechtvaardigd is of dat daar eerst soort van de lucht uit moet komen alvorens een paar van die grote bedrijven het overleven, net zoals Amazon en Microsoft en het restant van die AI-trade dan pas ontstaat en dat dat dan de nieuwe jongens zijn voor de nieuwe cyclus die we dan weer ingaan. Dus als je namelijk kijkt naar die kapitaalrotatie waar ik het net over had, van 2011 tot en met 2022. Iedereen heeft een mooie run gehad, maar waarom heb ik 2022 erbij gezet? Nou, voor de mensen die vaker naar mijn podcast geluisterd hebben, die zullen dit weten. Zeker leden van de Beyond Scene community die elke week alfa krijgen in onze community, die weten dit natuurlijk al lang. In 2022 hebben we de most aggressive tightening cycle in decades gehad van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. En als zij rentes omhoog gooien, dan doet dat wat. Dan zegt dat wat en dan betekent dat wat. Toen hebben we dus ook eigenlijk een mini-recessie gehad. Want in dat jaar is alles naar beneden gegaan behalve de dollar. Alles. Dus ook goud, ook zilver, aandelenmarkt, bitcoin, crypto. Ook de AI-trade ging destijds keihard naar beneden. Maar toen dat eenmaal voorbij was, toen ontstond er een nieuwe situatie. En ik denk dat we daar met elkaar over na moeten denken om tot conclusies te komen in deze podcast. Want wat belangrijk is, is dat die rentes die omhoog zijn, die zijn niet alleen tijdelijk omhoog gegaan. Die zijn, als je uitzoomt op een langere termijn chart, die zijn uitgebroken ten opzichte van de trend waar het in heeft gezeten. Dus de rentes gingen omhoog vanwege die inflationary cycle in de jaren 70. Ongeveer tot 1981. Dus toen zaten de lange termijn rentes van de staatsobligaties, waar de hele economie van afhangt. Even voor de duidelijkheid. De staatsobligaties van de Verenigde Staten zijn het onderpand van het huidige financiële systeem voor een gigagroot gedeelte. Dus als de rentes daarvan omhoog gaan, dan betekent het dat de waarde van die staatsobligatie omlaag gaat. Ook betekent het, als die rente omhoog gaat, dat het duurder wordt om geld te lenen, waardoor de economie lastiger aan liquiditeit, aan kapitaal kan komen. Belangrijke dingen om te beseffen. Besef ook dat als de rentes omhoog gaan, dat het voor het kapitaal dat geen risico wil nemen, interessant kan zijn om staatsobligaties te kopen, omdat dat als risicoloos wordt gezien. Gek genoeg, maar dat wordt wel als risicovrije investering gezien. Oftewel, een overheid als Verenigde Staten gaat toch niet failliet, dus ik krijg mijn rendement tenminste elk jaar uitbetaald. Nou, al die dingen bij elkaar zorgen ineens voor een nieuwe economie. Betekent niet dat er geen softwareboom of technologyboom kan komen. Betekent in ieder geval wel dat je moet realiseren dat na de jaren 80 tot en met 2022 binnen een downtrend zaten van rentes. Oftewel, rentes gingen over de lange termijn alleen maar verder omlaag. Dus het werd steeds goedkoper om te lenen. Het werd steeds interessanter om te investeren, om geld te lenen en dat te beleggen, et cetera, et cetera. Het werd steeds minder interessant uiteindelijk om niks met je geld te doen. Want het is natuurlijk ook, geld wordt minder waard om diezelfde reden. Want er komt steeds meer geld bij. Dus wil iedereen beleggen en iedereen wil aan de toekomst denken. Maar nu ineens, oeps, totaal nieuwe situatie. Dus kun je je afvragen of er in 2022 iets gebeurd is wat weer de vraag op kan werpen: zitten we weer in zo'n fase late hype cycle kapitaalrotatie? Question mark. En zo ja, waarheen? Want dan kom je natuurlijk uit bij: zitten we dan weer in die grondstoffencyclus? Gaan we nu sinds 2022 eigenlijk voor de langere termijn? Als jij net hebt opgelet, zie je dat zo'n grondstoffencyclus, zo'n kapitaalrotatie, duurt rustig 10 jaar. 10 tot 12 jaar hebben we dat al twee keer eerder gezien. En hebben we twee keer eerder gezien dat de mensen het niet zagen aankomen. En dat ze in een hype cycle zaten van op dat moment bepaalde specifieke verhaallijnen rondom bepaalde type bedrijf. Nou, ik heb hier een grafiek weer zelf gescreenshot. Even bijgepakt wat er sinds 2000... Oh, ik heb gezien dat ik bij het printscreen 2022 de prijzen op de X-as, of zo niet de prijzen, de jaartallen van de X-as er niet bij staan. Maar ik heb hem vanaf 2022 heb ik hem gescreenshot tot, en heb ik een puntje gezet op januari 28, 2026. En dan zie je daar zilver, goud, S&P 500 en de Dow Jones. En jawel, je ziet eigenlijk weer die beginfase van die grondstoffencyclus. Want je ziet namelijk dat zilver en goud allebei de S&P 500 en de Dow Jones geoutperformed hebben. Dus die grondstoffencyclus is in principe officieel al afgetrapt. We kunnen ons nog afvragen of die weer zo lang gaat duren. Maar tot nu toe, bewijs van vandaag, ja, zilver en goud zijn gecorrigeerd. En stevig ook sinds die periode. Maar vanaf 2022 hebben zilver en goud simpelweg de S&P 500 en de Dow Jones weer significant geoutperformed. Dus op de vraag, zitten we weer in zo'n kapitaalrotatie-event, zou je al voorzichtig ja kunnen beantwoorden. En moeten we alleen afvragen, hoe lang gaat die duren en wanneer ontstaat dan die volgende fase? Want op dit moment zitten zelfs goud en zilver in een correctie en lijkt AI alle kapitaal op te zuigen. Nou, dat is interessant, want dan kom je namelijk uit op een grafiek die Lynn Alden volgens mij 2 dagen geleden deelde op X. Dus voordat ik wat over AI ga zeggen en op de korte termijn, waar sommigen van jullie waarschijnlijk op zitten te wachten, dan moeten we ons het volgende realiseren. Ik kijk hier naar een grafiek, nogmaals, ik zeg ook alles duidelijk voor de mensen die alleen op de audio zitten mee te luisteren. Dus het is belangrijk dat je kijkt en dus je denkt, ja Mark, ik zie het zelf ook wel, ik snap het. Maar ik moet het ook voorlezen. Want er zitten mensen te luisteren die willen weten wat ik laat zien. Wat ik hier laat zien is een grafiek, nogmaals, van Lynn Alden. En daar staat op de US, dus Verenigde Staten, GDP denominated in ounces of gold. Oftewel de economische output gedomineerd in ounces of gold. Oftewel in de waarde van goud. Vanaf 1930 tot 2025. En dan zie je een enorme hype cycle van 1913 tot, jawel, natuurlijk die periode van de jaren 70, die ik er natuurlijk niet voor niets heb bijgepakt, want ik ken mijn geschiedenis. 1930 tot begin 1970 ging het alleen maar omhoog gemeten in goud. Maar toen gebeurde er natuurlijk iets geks. Toen moest er, zeg maar, moesten de dingen opnieuw geëvalueerd worden. Hè? Dus de waarderingen klopten niet meer. Want het had vooral met papieren winsten te maken. Dus moest goud geherwaardeerd worden. En of dat nou, zeg maar, iets is wat ze van tevoren bedacht hebben, die centrale autoriteit, of iets wat simpelweg gewoon gebeurt, omdat de wereld wakker wordt en snapt dat al die waarderingen van die bedrijven niet realistisch zijn ten opzichte van real world value, van dingen die we echt nodig hebben om in leven te blijven. En dan krijg je zo'n herwaarderingscyclus. Oftewel, een soort grondstoffencyclus waarin dus goud wordt geherwaardeerd en eigenlijk al het andere outperformt. Dus de economische output van de industrie, van de grootste industrie van de wereld, in dit geval de Verenigde Staten, zakt eigenlijk alleen maar gemeten in goud. Dan kan het op dollars nog wel redelijk overeind blijven. Ook niet, hè, want het corrigeert daar ook, maar blijft relatief overeind. Maar gemeten in goud ben je totaal de sjaak en ben je totaal idioot als je daarin blijft zitten. Vervolgens bodemt dat natuurlijk. En kwam er een nieuwe economische boom op gang, waardoor we zelfs in goud gingen we weer goed presteren. En zie je eigenlijk een nieuwe blow-off top ontstaan en een nieuwe piek ontstaan tot, jawel, precies de periode. Ik heb aangehaald de dotcom-bubbel. De meeste mensen onder ons die kennen zich de vastgoedbubbel nog wel herinneren. Hè? De huizenmarktcrisis. Hè? En die dachten dat het daar kapot ging. Maar niks is minder waar, dames en heren. En daarom heb ik die ook bijna niet besproken en heb ik de dotcom-bubbel gepakt. De problemen zaten in de dotcom-bubbel. Dat is wanneer de economie van de Verenigde Staten en eigenlijk wereldwijd definitief is omgerold, gemeten in goud. Dus we hebben een hele mooie run gehad van 1981... Ja, let wel, die heb ik allemaal al besproken, tot 2001. Toen ontplofte het hele verhaal, bleek alles op papier weer totaal overgewaardeerd te zijn en moest het geherwaardeerd worden in goud en andere grondstoffen en kwam dus die grondstoffencyclus op gang. Die duurde natuurlijk tot ongeveer 2011, heb ik net laten zien, maar daarna, en dat is echt belangrijk om te weten, heeft de Amerikaanse economie nooit meer hersteld in goud. Als je naar de grafiek kijkt, want niet iedereen kijkt, maar als je kijkt, zie je dat er nog wel een periode was dat we in goud weer wat omhoog gingen, maar dat dat heel snel weer omrolde en dat er eigenlijk niks meer van over is en dat we steeds nog steeds in goud in een downtrend zitten. En nu in 2025 staan we bijna zo laag als dat we stonden in 1980. Nou, je kan hier 2 dingen uit concluderen. 1 ding kun je concluderen, dat alles wat op papier in waarde stijgt eigenlijk 1 wassen neus is. En dat je sowieso al moet nadenken binnen jouw portfolio over überhaupt harde vormen van geld, in dit geval grondstoffen, die dus moeilijk zijn bij te maken en die de waardering goed hoog houden ten opzichte van de tijd. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ergens is dit toen gebodemd in 1981 en is er om wat voor reden dan ook een nieuwe economic boom ontstaan die uiteindelijk weer voor elkaar kreeg om een hele lange tijd lekker hard omhoog te gaan gemeten in goud. ik denk dat AI, humanoids en die zeg maar economische productiviteit die wij kunnen verwachten van general intelligence en al die shit die gaat komen, die rol wel kan spelen. De enige vraag is, is dat nu al of gaat daar nog een paar jaar overheen? Omdat dat altijd langer duurt dan de hype cycle jou wil doen laten geloven. Nou, met die gedachte wil ik eigenlijk teruggaan naar AI. Want dan pakken we even de bekendste AI bedrijven er natuurlijk bij, Nvidia. En als je dat dan bekijkt, dan zie je dus inderdaad na die rate hike cycle van 2022, toen dat stopte, toen de rentes inmiddels op zijn hoogst waren en niet meer verder omhoog gingen, toen kon Nvidia verder gaan. De mensen die mij langer volgen weten ook dat ik vaak spreek over de AI trade. Niet alleen in de vorm van mensen die willen investeren, maar ook de AI race tussen China en de Verenigde Staten. Dat maakt dus dat deze overheden allebei er erg veel belang bij hebben dat zij die AI race winnen. Dat maakt dat zij heel veel geld printen en beschikbaar stellen om die AI race te winnen. En dat verklaart ook waarom die AI trade zo extreem goed aan het performen is op dit moment. Het is een kwestie van overheden bepalen vandaag de dag waar het geld naartoe gaat. Fiscale dominantie. Oftewel, het fiscale beleid van de overheid is belangrijker dan het monetaire beleid van de centrale banken. Dus de overheid overschrijft eigenlijk de effecten van de centrale bank. En zodoende kun je dus vergif erop innemen dat als de overheid nog mogelijkheden ziet om die bubbel verder op te blazen, omdat ze er baat bij hebben dat de economie gaande blijft en dat ze met dat kapitaal de AI-rus kunnen winnen, dan zou je eens kunnen zeggen dat die irrationaliteit rondom die AI-bubbel nog wel even door kan gaan. Hoe dan ook, kun je niet anders constateren dat als je naar de grafiek kijkt van Nvidia, dat er toch wel redelijk bubbly eruit ziet. Op zijn minst blow-off kind of energy. En dat maakt dus dat ik van huis uit al denk, oké, weet je, als de grafiek er zo uitziet, dan heb ik er eigenlijk al minder mee. Ondanks dat experts zeggen, we staan pas aan het begin van de AI trade en het kan nog alle kanten op. Hey, ongetwijfeld, ik ga de market niet timen. Ik weet dat de markt significant langer irrationeel kan blijven dan dat ik rationeel kan blijven. Desalniettemin denk ik dat ik mijn zaak hier goed mee maak. En het is namelijk allemaal wel heel hot nu, weet je wel. Er is in mijn optiek, als ik mijn rekenmachine erbij pak, en ik ben maar een amateur, maar ik denk wel dat ik er goed logisch over na kan denken en nogmaals de geschiedenis erbij kan pakken ter referentie, dat er wel extreem veel kapitaal nodig is om dit wat nu gaande is ook omhoog te houden. Je moet je gewoon voorstellen, zo'n SpaceX IPO, die zuigt bijna de hele markt leeg. He, en alle kapitaal moet die kant op om daar een succes van te maken. En dat is allemaal prima als die beloftes ook op korte termijn worden ingelost. Maar als investeerders die daarin zitten en zeg maar op hoge momenten instappen en het gaat niet snel harder omhoog. Let wel, dit is speculatief kapitaal. Dit zijn mensen die willen snel rijk worden. Die geloven erin dat ze binnen een jaar of twee een verdubbeler pakken. Als het allemaal uitblijft en het slimme geld pakt lokaal winst, dan snap je dat dat geld al heel snel teleurgesteld is en dan natuurlijk naar plekken gaat zoeken, oftewel kapitaalrotatie, naar plekken waar op dat moment onderwaardering plaatsvindt. En als deze mensen hun huiswerk goed gedaan hebben, dan zou dat kunnen. Dat zij dan denken, hey, ik heb eens een keer naar die podcast van Mark geluisterd. Dat zal wel ergens in die grondstoffencyclus zitten. Nou, dat zit ook in een stevige correctie. Dus dat wordt langzaamaan, komt dat langzaamaan weer bij de juiste waardering terecht. En dan op een gegeven moment onderwaardering, waardoor je daar kan instappen. Maar er zijn natuurlijk ook andere markten waar hij op dit moment helemaal niemand interesse in toont. En die heb ik natuurlijk in de vorige podcast besproken. Dat is Bitcoin, Bitcoin Treasury Companies en, ik durf het bijna niet te zeggen, de Crypto Shitcoin Casino. Gek genoeg is dat helemaal dood. Iedereen verklaart alles als dood en iedereen denkt alleen maar aan AI trade. Dus, ik heb een artikel erbij gepakt. The $4 trillion question. Can OpenAI, Anthropic en SpaceX stick to IPO landing? Oftewel, kunnen ze die beloftes allemaal inlossen? Dames en heren, denk even aan mijn internetnarratief die ik eerder deelde. Dat in die dotcom-bubbel al die beloftes werden gedaan, iedereen erin ging, allemaal IPO's, nou bleek allemaal te overgewaardeerd, dan ontstaat er zo'n collapse. Maar uiteindelijk heeft internet die belofte natuurlijk wel ingelost. Uiteindelijk zijn er een paar van die bedrijven alsnog, die dan 70-80% gezakt zijn op dat moment, die waren fundamenteel gezien wel degelijk winnaars. Alleen ze waren op dat moment lokaal overgewaardeerd. Dus, wanneer je moest kopen? Natuurlijk na die correctie. Maar zelfs al had je ze in die dotcom-bubbel gekocht, de juiste bedrijven, fundamenteel sterke bedrijven, dan was je alsnog winnaar geweest voor een langere termijn. Want Amazon heeft natuurlijk nog steeds een extreme return opgeleverd. Je had alleen lang moeten wachten. En de vraag is, wil je dat? Dus lokaal gezien Kun je er vergif op innemen dat een paar van deze namen straks stevig gaan corrigeren? En dan komt je moment dichterbij, omdat je dan kunt zien, wacht even, ik denk dat AI een soortgelijke impact misschien nog wel groter gaat hebben dan het internet, but not right now. Niet wanneer iedereen het ziet, niet wanneer iedereen het erover heeft, want historisch gezien zijn dat nooit de momenten dat mensen gelijk krijgen. Nou, wat betreft die bubbelovereenkomsten, we zien ook hier, net zoals destijds.com, zie je al mensen artikelen schrijven die hun vraagtekens plaatsen bij de winsten die voorspeld worden bij dit soort type bedrijven. Ik heb hier een artikel, SpaceX, what investors need to know about its enormous upcoming IPO. Dus dat was 1 juni geschreven. En ze zeggen, as Morningstar launches research coverage of SpaceX, we think the company has been significantly overvalued and investors will have opportunities to buy the stock at more attractive levels after the IPO. En dan kom ik bij de volgende tweet van Bitcoin Jack, die ik volgens mij vandaag of gisteren op internet zag rondslingeren. En dat is echt interessant om mee te nemen bijdraagt aan mijn conclusie wat ik ga doen. SpaceX vraagteken, ik koop het nu absoluut niet. Je mag erop vastpinnen, als je over 3 maanden veel hoger staat dan nu, hey, fucking ongetwijfeld, I don't really give. Ik ga gewoon niet met de hype meedoen waar al het domme geld wat mij betreft nu instapt. Dat is over het algemeen retail gedrag, het is algemeen backholder energy. Oftewel, als die correctie komt, ben jij degene die lokaal hoog heeft ingekocht en moet jij lang wachten voordat die weer op die prijs staat waar jij het gekocht hebt, laat staan in de winst komt. Ik koop het wel nadat het gecorrigeerd is, zeg ik hier even heel bij de hand. Hey, maar er zijn meer dan mensen die zo overdenken. Maar waarom is die prijs dan toch omhoog gegaan? Want daarmee heb ik afgetrapt. Want je zou kunnen zeggen, nou, het is nu al een succes. En dat is ook zo als je winst pakt, by the way. Maar wat ik zei, Bitcoin Jack zei het volgende. SpaceX playbook is beautiful because everyone tries to short it to lock in the price on their future unlocks. Plus, the people will think shorting a low float overvalued stock is a good short and together they become few for a short squeeze joined by chasers. Whilst the low float ensures prices squeeze so hard because almost nobody has the underlying to cover. Conclusie, extremely stressful trade because inevitably it will revert and it will revert a lot. Meanwhile, it won't happen until all shorts are smoked. Oftewel, de psychologie in de markt is op dit moment zo dat alle enthousiasts allemaal aan het kopen zijn. En dat de mensen die weten dat, die willen het frontrunnen. Ik denk, hey, die stok gaat corrigeren. Dus die shorten dat als een malle, omdat ze allemaal verwachten dat het eenzelfde nieuws event wordt. Maar hebben vervolgens niet het kapitaal om dat te coveren, waardoor ze geliquideerd worden en die eigenlijk een short squeeze ontstaan en zo'n bedrijf dus keihard omhoog gaat in waardering. Dat creëert weer extra heisa en hype rondom de mensen die fear of missing out voelen. Die duiken er ook overheen. En pas wanneer al die shorts, zeg maar, geliquideerd zijn, et cetera, dan corrigeert de stok als nooit tevoren. En dan krijgt dat speculatieve kapitaal de klap. Dat is min of meer de conclusie. Ik hoop, ik zeg het hier mijn eigen woorden. Misschien bedoelt Bitcoin Jack iets anders, maar je begrijpt het idee. Dus al met al denk ik dat we hier een hoop besproken hebben en is de conclusie eigenlijk als volgt. De conclusies zijn, om even terug te komen op al die kapitaalrotatie events en die hype cycles van het verleden, is we lijken wel een beetje eind hype cycle te zijn. Laten we eerlijk zijn. Maar we moeten ook goed realiseren dat AI wel degelijk heel veel kwaliteit heeft en dat die beloftes vroeg of laat ingelost gaan worden. Jij moet je alleen afvragen, wanneer wil ik daar gebruik van maken, wanneer wil ik daar instappen? En mijn conclusie is dat AI moet wel heel veel gaan leveren op korte termijn om beloftes waar te maken en die waarderingen van vandaag de dag te rechtvaardigen. Voor AI om dit te bewerkstelligen ook, trouwens, hebben ze grondstoffen nodig. He, dat is die schaarste, dat is die bottleneck die ontstaat, dat als AI wil groeien, heb je nou eenmaal real stuff nodig om dat te bewerkstelligen. En of je nou over die AI trade of over de toekomstige humanoid trade te maken hebt, er zal heel veel van het echte spul nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is waar ik me dan in verdiep. Ik ga kijken waar de schaarste zit, waar de bottleneck zit in die AI trade. En als ik zie dat dat door blijft gaan, ga ik juist daar instappen. Maar ook daar verwacht ik correcties. Dus je begrijpt nu een en al van, hey jongens, weet je, hoe navigeer je hier nou binnen? Nou, op zijn minst door niet mee te lopen in de hype van de meerderheid. Dat is belangrijk. Door te begrijpen dat kapitaalrotaties al aan de gang zijn voordat je het echt ziet. En dat als je erin zit, dat je het niet echt doorhebt. Hopelijk heeft deze podcast erbij geholpen dat Als wij op dit moment in een kapitaalrotatie zitten van een soort van grootschalige commodity cycle, dan gaan we dus dadelijk correcties zien in die AI trade vroeg of laat en gaan we eigenlijk de secular bull run meemaken van de grondstoffen. En dan moet je natuurlijk ook afvragen, hey, als er nu zaken ondergewaardeerd zijn, zoals bijvoorbeeld Bitcoin, en Bitcoin is een digital commodity, dan zou Bitcoin dus in theorie mee kunnen profiteren van die kapitaalrotatie naar de commodity cyclus, naar de rotaties. En hey, tech is op dit moment gek genoeg ook ondergewaardeerd. Crypto is ondergewaardeerd. Bitcoin Treasury Companies zijn ondergewaardeerd. Dus ik vind dat je aan je stand verplicht bent om na te denken over wat is op dit moment ondergewaardeerd en waarom. En wat is het meest logisch waar het kapitaal naartoe roteert als straks de onvermijdelijke tijdelijke lokale klap even komt. Dit was het voor nu. Ik hoop dat je genoten hebt. Je weet wat je moet doen als je hier meer van wilt. En als je meer details wilt over wat voor type bedrijven en wanneer wel en wanneer niet. Want dat bespreken we natuurlijk allemaal in de Bitcoin Economics Unseen community. Waar je natuurlijk altijd standaard lid van mag worden. En zo niet, tot de volgende.